De laatste weken spreken we veel in de gemeente over de heerlijkheid van God en over zijn aanwezigheid. En dat is ook het allerbelangrijkste. Wij zijn het huisgezin van God, de woonplaats van God in de geest. Waartoe dient een kerk om hem welkom te heten? Dat God zich kan openbaren, dat hij in ons midden kan zijn. De Heere God zelf zegt, ik wil met jullie wandelen, ik wil in jullie zijn, hij wil met ons zijn. Immanuel betekent God met ons, niet tegen ons. Hij wil met ons zijn. En dat is zijn verlangen. Maar wat heel belangrijk is, dat als we meer van hem willen in ons midden, waar het om gaat is hem beter te leren kennen. Want wie is hij nou? En ik heb gemerkt dat heel vaak in een leven, en ook in mijn leven, dat ik heel vaak niet echt dacht van nou, ik durf wel echt tot die God te komen. Want ja, de ene keer is die liefdevol en de andere keer lees ik in de Bijbel dat ik weer een peut op mijn hoofd krijg. En dat geeft mij dan niet zoveel vrijmoedigheid om echt bij hem te komen. Daarom is het heel belangrijk om de ware aard van God te kennen. En daar wil ik vandaag wat over zeggen, de ware aard van God. Broeder Bert heeft de verleden week al laten zien over de Heer Jezus in het Oude Testament, dat hij zich daar al in openbaart. Maar waarom is de Heer Jezus daarin zo belangrijk? Omdat hij de exacte afdruk is van Gods wezen, van het karakter van God. God wil niet een relatie met ons op basis van wat ik goed of slecht doe. Dat is op basis van de wet. In de Bijbel zien we dat God ook met Abraham een relatie met Abraham had. Niet op wat hij goed of slecht deed, maar op basis van zijn genade en liefde. Op basis van zijn belofte, op basis van zijn werk in Abraham. Daarin wil God een relatie hebben. Maar de mens zei op een gegeven moment, oké, we zoeken het zelf wel uit, we doen het zelf wel. Terwijl ze een opstandig, hardnekkig volk waren. En God zegt, oké, hier heb je de wet. De wet is alleen maar gegeven om ons te laten zien dat we het zonder hem niet kunnen. Maar wat God zoekt is aanhankelijke, afhankelijke mensen. Mensen die zeggen, Heer, ik heb u nodig, ik wil het niet zonder u. De reden waarom ook Noach en vele mannen van God, Henoch en zo, succesvol waren in hun leven, niet omdat ze zo succesvol waren in zichzelf. Maar er staat een hele mooie zin. Henoch wandelde met God. Ja, dat is het. Noach wandelde met God. En dan merk je dat God genadig is en liefdevol en dat hij ruimte krijgt in je leven. Het is dus heel belangrijk om een beetje in je leven de leugens te ontmaskeren die je bent gaan geloven over God en over jezelf. En dat je weer heel diep terugkomt bij de Heer Jezus, want hij is de exacte afdruk van zijn wezen, zegt de Bijbel. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. En de eerste tekst die ik wil lezen in Johannes 1, vers 18. En dat lees ik in de Statenvertaling, of de herziene Statenvertaling. Er staat, niemand heeft ooit God gezien. Mozes dan niet? En de mensen van het Oude Testament, nee, ze hadden hem alleen van de achterkant gezien. Niemand kon echt in het aangezicht van God kijken zonder te sterven. Daar was verzoening voor nodig, daar was de Heer Jezus voor nodig. Maar de enige die hem werkelijk kende, werkelijk zijn hart kende, die de lieveling was van de Vader, was de Heer Jezus. Niemand heeft ooit God gezien, de enige geboren zoon die in de schoot van de Vader is, de boezem of in de emoties van de Vader is. Er staat letterlijk de buik, het centrum van de emoties. En dus de zoon is in het centrum van de emotie van God, van het gevoel van God. Dus Jezus Christus kent het diepste karakter, het diepste gevoel in Gods hart. Dat kent Jezus. En Jezus is gekomen om ons dat te openbaren, om door zijn verzoenend werk ons terug te brengen tot het kennen van de Vader, tot de Vader. En dat staat dan hier ook zo mooi, hij die in de boezem van de Vader is, in de schoot van de Vader is, die heeft hem ons verklaard. Letterlijk staat, hij heeft hem ons uitgelegd. En wat Jezus doet in zijn woorden, in zijn handel, in zijn wandel, in de gelijkenissen die hij vertelt, in zijn houding, is ons de Vader uitleggen. Als de Heer Jezus een melaatse aanraakt, dan is dat niet zomaar dat hij een melaatse aanraakt, maar dan legt hij ons de Vader uit hoe God voor u en mij wil zijn. Dat hij ons wil aanraken daar waar wij melaat zijn van de zonde. En dat hij er niet vies van is. Als hij alle genas die tot hem komen, laat hij daar zien mee wie de Vader is. Wat het hart, wat de intentie is van God. Wat de diepste liefde is van de Vader, namelijk gezondheid en genezing. Dan kan je zeggen, ja, ik zie het niet en ik zie dat niet. Ja, dat is nou het probleem. Dat we constant maar aan het redeneren zijn en niet werkelijk durven te kijken hoe Jezus de Vader afschildert. En als we daar niet mee oppassen met ons geredeneer, creëren we allemaal wanstaltelijke godsbeelden. De ene keer geneest God en de volgende keer slaat hij met kanker om ons een lesje te leren. Maar dan creëer je een heel raar godsbeeld. En ik heb ook altijd zo gedacht dat de ene dag is God zo. En als ik niet helemaal mijn best deed, is weer God weer boos op me. En dan krijg ik een peut op mijn hoofd. Maar je moet op een gegeven moment moet je dat uit gaan filteren door werkelijk dat diep door je te laten dringen dat de Heer Jezus werkelijk uitlegt wie de Vader is. En als je de evangelie leest, moet je het niet lezen als zomaar verhaaltjes, maar moet je het gaan lezen als Jezus legt de Vader uit. En dat gaan we dus ook doen. In een hele bekende gelijkenis, de gelijkenis van de verloren zoon, om gewoon eens werkelijk in te gaan zoomen van hoe is die Vader nou? Wat legt Jezus nou uit dat de Vader is? En waarom is dat nou zo belangrijk? Nou, verkeerd geloof maakt altijd dat je leven in de puinhopen komt. Juist geloof maakt dat je leven juist is. Het is zo belangrijk om daarin een juist godsbeeld te hebben, want dan weet je ook wat je kan verwachten. Als ik geloof dat God de ene dag boos is en de andere dag niet, wat kan ik dan verwachten? Soms geneest hij niet. Soms verlost hij niet. Nee, maar God is een geheel. Het is niet soms wel en soms nee. Hij is ja in Christus. Dat we een probleem hebben dat dingen soms niet gebeuren, dat we strijd hebben, dat de duivel er is. Ja, allemaal waar. Maar we gaan zo vaak geloven we veel meer onze redenering en onze theologietjes dan gewoon simpel kijken naar Jezus. Jezaja zegt zo mooi, aanschouw de rots waaruit je bent gehouden. Die rots is Christus. Kijk nou heel diep in de ogen van Jezus. Kijk niet te veel naar binnen, maar kijk wie je bent in Christus. Heel erg belangrijk. Dus in Jezus wordt de ware aard geopenbaard. En God wil met onze relatie, op basis van wat de Heer Jezus heeft gedaan. We gaan even een gedeelte lezen. Ik lees het niet helemaal in Lucas 15. Het is een bekend verhaal wat de meesten van u wel kennen. Een vader had twee zoons. Allebei waren ze niet tevreden met het huis van de vader. De ene dacht, ik verveel me stierlijk hier. Tabé, pa, geef mij de poen. Ik ga een lekker feest vieren. Nou, dat deed hij ook. Hij ging weg. Vader gaf hem de poen. Hij ging lekker losbandig leven. Zuipen, drinken, hoereren en weet ik wat allemaal. Hij dacht, van daar vind ik misschien wel mijn geluk in. Nou, dat was dus niet zo, maar goed. Die andere zoon die dacht van, ja, ik moet toch een beetje beter mijn best doen bij de vader. Dus die gaat helemaal in de prestatie, in de godsdienst. En proberen liefde te verdienen van de vader. Nou, het eindigt dat ze allebei natuurlijk buiten de liefde van de vader staan. Allebei. Want de een die valt helemaal in zonde. En de ander die wordt hoogmoedig. En die gaat neerzien op de jongste zoon. En die staat ook buiten de liefde van de vader. Maar ik ga daar niet in op de oudste zoon. Dat zijn andere preken. Ik heb al tientallen preken over dit gedeelte gegeven. Maar ik wil even inzoomen op de houding van de vader. Want Jezus legt hier de vader uit. Hij heeft de vader uitgelegd. Dus hij vertelt dit verhaal niet zomaar uit de duim gezogen. Het is niet zomaar een verhaaltje. In alles is het geïnspireerd en ingeademd door de Heilige Geest en toont het ons de vader. Nou, die jongste zoon die kwam dus helemaal vast, was helemaal vastgelopen op een gegeven moment. Hij kwam bij de varkens terecht en toen begeert hij zijn buik te vullen met de draf van de varkens. Dat is zo mooi in de Statenvertaling, een draf. Maar vieze schillen en zo, stinkend. Maar goed, hij had zo'n honger, maar zelfs dat kreeg hij niet. Niemand gaf ze hem. En op een gegeven moment doet hij het beste wat hij ooit heeft gedaan in zijn leven. Hij kwam tot zichzelf. Dat is soms een goed moment, hè? Door te zeggen, dit kan niet verder. Soms moeten we keihard met ons hoofd tegen de muur aanlopen om te ontdekken dat de Heer genadig is. En dan weet je gewoon, ik kan niet verder meer. Nou, die jongen die kon niet verder meer en die zei bij zichzelf, ja, moet je eens horen, hoeveel van die slaven van mijn vader, die hebben brood in overvloed en ik kom hier om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan. Nou, zijn motivatie was helemaal niet zo zuiver hoor. Het was gewoon zijn buik. Het was echt niet zo van, ik hou zoveel van papa. Nou, echt niet. Heel veel mensen denken van, ja, ik heb zo God gezocht, ik hou zoveel van God, daarvoor heb ik hem gevonden. Nou, denk maar niet hoor. Maar goed, zijn motivatie was dat zijn maag knorde. Hij dacht, bij mijn pa is het beter bij die slaven. Dus hij gaat naar zijn vader toe. Er klopt natuurlijk geen hout aan hem. Hij stinkt naar de varkens, hij heeft gehoereerd en een losbandig leven geleid. Ook zijn motivatie klopt geen hout van. Dus hij kan echt niet met een eigen werkje komen. Hij gaat naar die vader toe en dan staat hij op, staat er, en hij keert naar zijn vader terug. En dan gebeurt er wat. En daar ga ik het over hebben. Toen hij nog veraf was, zag zijn vader hem. Vers 20. En werd met ontferming bewogen. Hij liep hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. Ik ben niet meer waard uw zoon te heten. Maar de vader zei tot zijn slaven, breng vlug het beste kleed hier, trek het hem aan en doet hem een ring aan zijn hand en schoenen aan zijn voeten. En hij haalde het gemeste kalf en slacht het. Laten we een feestmaal hebben, want mijn zoon hier was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. En ze begonnen feest te vieren. Met muziek en dans. Kan natuurlijk niet in de kerk, maar in de tijd van de Bijbel wel. Toch? Want hij moet hier met een strak gezicht zitten, hè? Maar goed. Eén zondaar komt tot geloof en er is blijdschap in de hemel bij al de engelen. Hier komen soms 10 mensen naar voren toe om de Heer aan te nemen. En we zeggen, geneens prijs de Heer. Nou, het is niet een beschuldiging hoor, maar we moeten wel eens nadenken. Hoort het feest nou in het huis van God of niet? Volgens mij wel, maar goed. Hier in ieder geval wel, in het huis van de Vader is een feest. Dus we moeten meer leren het huis van de Vader te zijn. Maar ik ga even inzoomen op de Vader, het karakter en het hart van de Vader. Wat zien we in deze gelijkenis, hoe Jezus dus de Vader afschildert, hoe hij hem dus uitlegt. Hoe legt hij hier de Vader uit? Nou, eerst zien we een Vader die niet boos is. Een God die niet boos is. Nou, ik heb toch al 20 jaar van mijn leven geloofd in een God die waar één dag blij was als ik hard bad en de andere dag niet blij was als ik niet genoeg bad. Altijd toch maar weer die knagend iets van, ja, maar uiteindelijk, voor die rechterstoel van Christus zal ik het wel niet maken. Dus altijd zit je met die worsteling, ergens is God nog steeds boos. Maar Jezus legt hier een beeld van God neer, God is niet meer boos. Nog op de jongste zoon vanwege zijn slechte daden, ook niet op de oudste zoon vanwege zijn religieuze handel, houding. Hij houdt van zijn zoons. Weet je dat Jezus ook van de Farizeeën hield? Hij was wel streng tegen hen, omdat ze gewoon vol eigen gerechtigheid zaten. Maar vaak zeggen wij in charismatische kringen, wij hebben het, maar die kerken. Maar God houdt van ze. En als we niet oppassen, gaat de geest krachtiger werken in de kerken. Moeten we niet bang voor zijn, want de Vader is niet boos. En waarom is de Vader niet meer boos? Omdat al zijn toorn en boosheid op de Heer Jezus is gekomen. Wat je goed moet begrijpen, is dat Jezus dit verhaal alleen maar kan vertellen omdat het Jezus is. Niemand kan dat vertellen. Als een Jood dit had verteld, had hij gestenigd moeten worden. Want die jongste zoon had ook volgens de wet gestenigd moeten worden. Maar omdat Jezus het is, en hij het Lam van God voorstelt, dat de zonde de wereld wegneemt, kan hij zo'n plaatje van de Vader neerzetten. Waarom kon Jezus tegen een overspelige vrouw zeggen, ik veroordeel je niet, omdat hij de zonde van die vrouw zou dragen? Dat is de enige reden. Anders zou hij een wetsovertreder zijn geweest. Maar hij is de Zoon van God. Hij is het Lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. En omdat Jezus het vertelt, zien we ineens een geweldige Vader die niet meer boos is. Want Jezus heeft die boosheid gedragen van God. En als je werkelijk met je hart je vertrouwen stelt op de Heer Jezus, zou je merken dat God is niet boos. Zijn liefelijk aangezicht is over jou. Maar hij doet toch niet altijd goed? Nee, maar God wil geen relatie met jou omdat jij het altijd goed doet. Hij wil een relatie met jou omdat je heel je vertrouwen stelt op de goedheid en de genade van Jezus. Op zijn perfecte volbrachte werk. En dat is het eerste wat belangrijk is, want hoe durf jij in Gods aanwezigheid te komen? Hoe kan je je veilig voelen in de aanwezigheid van God als je diep in je hart dat knagende aanklacht maar hebt, ja, God is boos op mij. Ik durf niet een boos iemand te vertrouwen of een kwaadaardig iemand. Maar als ik zijn goedheid zie en je ziet dat hij betrouwenswaardig is, dat durf ik te vertrouwen. Dus dat is heel belangrijk. We zien dat hij naar beide zonen, dat hij liefdevol is en tegemoetkomend naar beide zonen. Niet alleen zegt hij, kom bij mij, zoon. Maar hij gaat naar buiten, naar de jongste zoon en de oudste zoon. God is een tegemoetkomend God. Zijn liefde en gaven zijn onvoorwaardelijk in deze gelijkenis. Jezus legt hier de Vader uit, hè? De Vader gaat totaal niet in op de slechte daden van de zoon, nog op de goede daden van de oudste zoon. Het enige wat hij zoekt, openen ze hun hart voor mij. Openen ze hun hart voor mij, voor mijn liefde en voor wat ik hun wil geven. God is niet zo op zoek naar die goede of slechte daden. Hij zoekt harten die bereid zijn zich te buigen voor zijn genade en te zeggen, Heere, ik heb geen enkel recht, maar dank u wel voor uw goedheid en liefde die mij overspoelt, omdat Jezus het volbracht heeft. Dat is wat hij zoekt. Naar beide zonen zie je dat de vader geen enkel verwijt of veroordeling heeft. Dat heeft hij niet. Er is geen enkele straf in de gelijkenis, nog voor de oudste zoon, nog voor de jongste zoon. Want de straf die mij de vrede aanbrengt was op degene die dit verhaal vertelde. Jezus legt de vader uit. En alleen Jezus kan dit verhaal vertellen hoor. U en ik kunnen dat niet. Maar omdat Jezus dit verhaal vertelt, daarvoor kan de vader zo zijn. Want hij heeft mijn straf gedragen. Dus als ik door Jezus bij de vader kom, zal ik altijd ontdekken dat er bij de vader, die denkt helemaal niet aan straf. Die denkt gewoon aan herstel en vernieuwing en die wil jouw leven zegenen. Dat is de ware aard van God. En de ware aard van God komt openbaar door de Heer Jezus Christus. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. Verder zien we dat als die zoon terugkomt, toen hij nog veraf was, zag zijn vader hem. Alleen dat al, daar moet je gewoon eens stil bij worden en eens over nadenken. Die zoon die kwam van heel ver, maar de vader zag hem. Alleen het feit dat God je ziet. Er zijn zoveel mensen die zitten zo met zo'n knagende twijfel in hun hart. Ziet God mij? Zelfs de profeet zegt op een gegeven moment, zeg nou niet, God heeft mij vergeten. Want God zegt, maar zoals een moeder haar kind niet kan vergeten, zo kan ik u niet vergeten. In God is er niet iets vergeten. En misschien denk je, ja, maar ik heb zo'n worsteling, zo'n strijd en er zijn zoveel dingen niet goed in mijn leven. Ik ben zo ver van God, maar God ziet jou van verre. En hij wil bij je komen. God ziet je. En nog wat mooier is, God ziet je zitten. Want hij weet dat alle problemen, dat hij daar al voor gestorven is. Al jouw zonde, al jouw vunzigheid, al je draf waar je van hebt gegeten. Jezus is de voorziening van God. Jezus is de voorziening van God. In alles wat je nodig hebt. Dus God ziet jou. En dat is zo geweldig met Heer Jezus ook. Jezus moest naar Jeruzalem gaan, maar hij zag in de geest die Samaritaanse vrouw. Die leegte in haar hart. Die niet gevuld werd, ook niet met de zesde man. En Jezus hoorde de schreeuw en hij nam een omweg, een langere weg. Maar was het die Samaritaanse vrouw die Jezus zag? Nee, Jezus zag haar. En ook vandaag in deze gemeente, als je hier bent, God ziet jouw nood. God ziet je. Jezus kwam Jericho binnen en er staat er zo mooi, hij zag Zacchaeus. Zacchaeus zag hem wel, maar hij wist niet dat Jezus hem kende. En dat niet alleen, hij zegt, Zacchaeus, hij kent mij. Nathanael, en die kwam bij Jezus en dan zegt Jezus, ik zag je zitten onder de boom. Wat, hoe, waar? Ja, Jezus zag hem. Waarom die man werd behouden? Omdat Jezus hem zag. En dat is zo geweldig, hij ziet je. Dan kan je zeggen, ja, ziet hij dan mijn pijn en mijn verdriet? Ja, de Bijbel zegt in Psalm 10 vers 14, u ziet de pijn en het verdriet. God ziet jouw pijn en hij ziet jouw verdriet. En dan komt hij bij je en dan zegt hij, doe een beetje beter je best. Nu moet je 40 dagen gaan vasten, je moet meer gaan bidden, je moet dit, je moet dit, je moet zo. Maar wij denken altijd dat God zo komt. Maar God kwam bij geen van de beiden, kwam hij zo, bij de beide zonen. Hij kwam niet met allerlei opdrachten, hij kwam met zijn goedheid en liefde. En dat is eerst wat je nodig hebt. Als je daarna gaat bidden en vasten om zijn goedheid en liefde meer te ontvangen, ja prima. Maar er is niet een voorwaardelijk evangelie. In zijn liefde is er niet een voorwaarde. Het is totaal onvoorwaardelijk. Dat is wat we moeten gaan begrijpen, wat Jezus hier vertelt. Want God ziet jouw pijn en verdriet. Hij merkt het op, staat er. Hij is er bewogen mee. En wat doet hij? Hij legt het in uw hand. En die hand is wel doorboord voor jou. Die hand is doorboord voor jou. De hand van God zal je nooit meer slaan. Omdat die hand, Jezus is geslagen voor mij. En de wonden zijn nog in zijn handen. Hij toonde Thomas de wonden in zijn handen. Raak me aan, Thomas. Je twijfelt wel zo, maar het is door die wonden dat jij kan leven. Door die wonden ben jij genezen. Door die wonden zal ik vriendelijk naar je zijn. Door die wonden zal ik je herstellen. Door die wonden zal het allemaal goed komen. En door die wonden zal de troost komen in jouw pijn en verdriet. En daarvoor staat er gelijk achteraan, als je dat gaat zien, die liefde, dat die handen doorboord zijn door jou, voor jou, dan staat er op u vertrouwen weerloze mensen, de vaderlozen. U komt hun te hulp. En dan zie je ook, zelfs in de psalmen, zie je die enorme zoekende liefde van God. Net was er iemand na de eerste dienst die zei tegen mij, broeder, je hebt staan te liegen. Ik zeg, hè, hoe bedoelt u dat, u hebt staan te liegen? Ja, het klopt geen hout van wat u heeft gezegd, want het werkt totaal niet in mijn leven. Ik heb al 20 jaar, werkt het voor geen meter hoe u het heeft gezegd. Maar dat is het punt van ons, weet je wel. Wij kijken altijd maar weer, werkt het niet. En daarmee breken we stukken geloof af, maar het is door geloof dat je verandert. En ik kan ook niet verklaren waarom de een wel en niet geneest. Maar hij is mijn genezing. En de bewijzen zijn zijn doorboorde handen en voeten. En Thomas twijfelde en hij zei niet tegen Thomas, Thomas, je moet meer geloven, je moet beleiden, je moet dit, je moet zo. Maar hij zegt, Thomas, kom eens, voel eens. Voel eens. Dat is de garantie. De garantie van mijn genezing is niet wat ik ervaar, de garantie van mijn genezing is zijn doorboorde handen. Dat is de garantie van mijn vergeving, van mijn verlossing. Begrijpt u het? En laten we nou eens ophouden met gelijk, ja broeder, u heeft leugens gesproken. Ja, maar als je naar de omstandigheden kijkt, ja, dan begrijp je heel veel dingen niet. Maar de Bijbel zegt ook niet dat we naar de omstandigheden moeten kijken, dan zink je weg. Ziende alleen op Jezus. Aanschouw de rots waaruit je gehouden bent, zegt de profeet. Kijk nou eens naar de rots die Christus is. En ik weet gewoon dat zelfs in lijden en moeite, als je zo ziet hoe goed en liefdevol de Vader is, dat troost enorm. Ook mensen die niet direct genezen worden, want dan weet je gewoon, hij is bij mij. En de troost die dat geeft als je een juist godsbeeld hebt, is immens. Want we moeten niet kijken naar wat we zien. We moeten kijken naar wie hij is en zijn beloftes. En als God naar ons kijkt, in het Oude Testament zien we altijd, als God kijkt, wordt er een woordje gebruikt van profetisch zien. Als God kijkt naar de jongste zoon en die oudste zoon, dan ziet hij niet wat ze hebben uitgespookt. Hij kijkt door de ogen van zijn volbrachte werk. Hij ziet wat hij gaat doen. En daarom is er altijd hoop. Je kan helemaal in de puinhopen zitten, helemaal vastzitten in je leven. Maar als God naar jou kijkt, dan ziet hij al wat hij gaat doen. En hij ziet al het einde van zijn werk in jou. Hij ziet profetisch. Hij spreekt profetisch. Elk jaar hebben we de Fidels in ons midden en deze week belde een student op, die zei, het is zo bijzonder, want soms spreken profeten woorden uit en dan zeggen mensen, ja, wat moet ik daarmee? Ik kan er helemaal niks mee. Maar weet u dat profetische woorden vaak scheppend zijn? En ik heb nu al zo vaak gehoord dat mensen zeggen, heel raar, maar sinds die woorden in mijn leven zijn gekomen, zie ik het gebeuren. Het zijn scheppende woorden. En die jongen zei ook, hij zei, dat is zo bijzonder, want stap voor stap zie ik het allemaal waar worden in mijn leven wat uit is gesproken. En ik dacht, wat is dat allemaal voor rare woorden? Maar God bevestigt zijn woord. Hij spreekt profetisch, hij ziet profetisch. En hij rekent echt niet zo op uw goede en slechte dingen, maar hij rekent met wat hij gaat doen in jouw leven. Hij rekent met de kracht van de Heilige Geest. En dan zie je dat die vader ziet hem van verre, hij ziet die jongen en wat gebeurt, hij is met ontferming bewogen. En dat is zo geweldig, God is met ontferming bewogen. Toen Jezus de scharen ziet, was hij met ontferming bewogen. Ik hoor wel eens christenen ook zeggen, ja de wereld is zo slecht en dit is zo boos en die moslim is in ons midden, daarom nemen de islam het over. En er is zoveel verdorvenheid en zoveel zonde en dat is ook wel zo. Maar dan kijk je negatief, je kijkt niet door Gods ogen. Als Jezus kijkt naar al die verloren schapen die geen herder hebben, ziet hij ze niet als armzalige zondaren die hoereren en zuipen en drinken. Hij ziet ze als schapen die geen herder hebben. Jezus noemde nooit iemand een zondaar. Hij ziet iemand als een schaap die geen herder heeft. En dat komt door de ontferming van God, omdat liefde van God vulde de ogen van Jezus. En als de liefde van God in jouw oog is, zal je altijd naar de andere mens kijken met barmhartigheid als een mens die misschien worstelt en strijdt en tig keer op zijn gezicht gaat, maar God ziet wat hij gaat doen. Ik heb 25 jaar onder verslaafden gewerkt en ik heb zo vaak gezien, soms tientallen keren, dat ze weer op een plaat gingen, om het zo te zeggen. Maar wat wing je ermee om te veroordelen? Wat wing je ermee om negatief te kijken? God de Vader heeft zijn armen uitgebreid naar een ongehoorzaam en tegensprekend volk. Blijf maar zo staan. En ik heb heel vaak gezien dat ze na 10 jaar terugkwamen. Dat God toch trouw bleef. En elke keer zijn liefde aan hun gaf en nieuwe kansen gaf. En dat het ineens doorbrak. Want zo is God. Want zijn ogen zijn geen ogen van veroordeling. Zijn ogen zijn ogen vol van liefde. Dat is ontferming. En zijn ogen zijn ook alleen gericht. Wat kan ik voor je betekenen? Wat kan ik voor je zijn? Er was een keer een broeder. Die zat in een vrachtwagen. En die was aan het rijden op een snelweg. En ineens gebeurt er iets. Ineens kwam er een andere vrachtwagen. En hij ziet dat vlak voor zijn ogen gebeuren. Dus het moment dat hij dacht hij van ik knal op die vrachtwagen. En toen riep hij van Jezus help mij. En op dat moment dat hij Jezus zag, zag hij het gezicht van Jezus. En mensen vroegen later aan hem, hoe zag dat gezicht van Jezus er dan uit? En wat hij zei was heel erg bijzonder. Hij zegt, in het gezicht van Jezus was er niets wat aan zichzelf dacht. Het was alleen maar interesse in mij, bewogenheid in de ander. In Jezus is er geen enkele zelfzucht. En zo is de Vader. Als de Vader naar je kijkt, is hij alleen maar geïnteresseerd in jouw welzijn, wil hij alles voor je zijn. En Jezus geeft dat plaatje hier van de Vader. En dan zien we dat de Vader vanuit zijn passie en liefde rent hij die zoon tegemoet. Er staat niet alleen lopen, hij rende hem tegemoet. Want hij dacht, ik wil hem helpen. Dat was de passie, het hart van God. Jezus omschrijft hier de Vader. Hij rent hem tegemoet. En hoe doet God dat? Dat zullen we zien met rijke zegen. Gelooft u dat er een God is die u tegemoet rent met rijke zegen? Of denkt u nog van, ja maar dit en ja maar dat, en ben ik wel bij de juiste kerk en spreek ik wel genoeg in tongen en hoeveel geestesgaven ik heb? Maar vaak zijn we met die dingen bezig, als voorwaarde voor zegen. Maar rijke zegen is voor betaald. De Bijbel zegt dat hij ons heeft lief gehad, hij heeft mij gewassen met zijn bloed, hij heeft mij gemaakt tot een koning en een priester. En de Bijbel zegt wat God doet met koningen in Psalm 21 vers 3 tot 6. U treedt hem tegemoet met rijke zegeningen. Geloof je dat? Ja, ik zie het nog niet in mijn leven hoor. Dit, moet je kijken, mijn portemonnee is leeg. Ja, maar goed, kijk nou niet daarnaar. Kijk nou eens naar van, Heere, u bent een God die mij tegemoet treedt met rijke zegen. Morgen staat u op en dan zegt u, deze dag treedt God mij tegemoet met rijke zegen. Ik ben begunstigd door de Heer zal mij zegenen. Waarom? Omdat jij het zo goed doet? Nee, omdat Jezus het zo goed heeft gedaan. Begrijpt u? Dat is het evangelie. Dat is onvoorwaardelijk. En dan staat er zo maar, u zet een kroon van fijn goud op mijn hoofd. Ik vroeg uw leven en u gaf het hem. U overstelt hem met blijdschap voor uw aangezicht. Wauw. En zo trad de Vader hem tegemoet. Want hij zag zijn zoon niet als een verloren zondaar die stonk naar de varkens. Maar hij zag hem als zijn zoon. Als zijn zoon. En weet je waarom de Vader hem tegemoet rende? Er zijn drie redenen voor. Hij was over nagedacht. Hij loopt niet hoor, hij rent. Hij dacht van nou, het haast bij, want er kan wat misgaan. Ja, er kan wat misgaan hoor. Echt. En dat heeft te maken, nou, in de eerste instantie natuurlijk, is dat rennen van hem een uitdrukking van zijn liefde. Want hij verlangde naar zijn zoon. Hij keek ook naar hem uit. God kijkt naar vandaag naar jou. Is er iemand die bij mij weer terug wil komen? Komt jou. Wil iemand opstaan? Op het moment dat jij op gaat staan en je komt, zal je merken dat de Vader je tegemoet rent. Want hij heeft passie voor jij. Hij wil dat het je wel gaat. Hij wil je zegenen. Maar er was een ander probleem. Stel je voor dat die oudste zoon eerder was geweest als de vader. Was het dan goed gegaan? Moet je eens over nadenken. Je had gelijk gezegd, jij stinkt naar de varkens dat je het eerst goed maakt en dat niet goed doet en dit niet goed doet. Denk maar niet dat je nog recht hebt. Je hebt geen eens recht om slaaf te zijn. Nou, die had hem zo vreselijk ontmoedigd dat die jongen gelijk weer naar de varkens terug was gekeerd. Echt waar. Dus de vader rent om de oudste zoon niet de gelegenheid te geven eerder bij de jongste zoon te zijn. Ja, dan gaat het mis. Maar er is nog wel wat mis kan gaan. De wet zegt dat een opstandige zoon gestenigd moest worden. Er waren altijd de oudsten van de stad, het stadsbestuur, de burgemeester en wethouders. Die vader dacht van nou, ik moet hard rennen, want als de oudsten van de stad eerder bij hem zijn, dan is die dood mijn zoon. Want de wet eiste de dood van die zoon. Dus die vader dacht, rennen, want dadelijk gaat hij kapot. Weet je wat, dadelijk wordt hij gestenigd. Nou, dat is de reden waarom de vader rende. En de vader rent naar jou toe, echt waar. Als je eerlijk bent en je zegt van, oh God, ik ben niet waardig. Ik ben een oen geweest, zegt de vader, wist ik wel. Maar daar heb ik mijn zoon voor gegeven. En dan rent hij je tegemoet om je te helpen. En dan komt hij bij die zoon en wat doet hij dan? Dan omarmt hij hem. Hij omarmt hem helemaal. Oh, je bent mijn kind. Er staat letterlijk, hij bedekte met kussen. Dat volkomen welkom thuis. Je bent volkomen welkom thuis. Weet je, die zoon die probeert nog te zeggen, ja, maar vader, ik heb gezondigd. En die probeert zijn zonde te belijden. Maar je ziet dat de vader helemaal daar niet op gericht is. Die is helemaal niet gericht op wat die jongste zoon allemaal uit heeft gefroten. Maar hij is zo vol van liefde. De vader is alleen maar bezig met zijn bewogenheid en liefde voor hem. En dat wil hij kwijt. En gelukkig is die jongste zoon bereid om zich te laten omarmen. Ben je bereid om je te laten omarmen? Ja, maar Heer, ik heb nog niet gebeden vanochtend. Ja, daar komen we weer. Hè? Ja, maar dit Heer en ja, maar zo Heer. Al die dingen zijn belangrijk als christen. Maar het is onvoorwaardelijk wat de Vader ons aanbiedt. Omdat Jezus alles heeft volbracht. Alles. We hebben alleen maar mogen voor God komen alleen maar om wat Jezus heeft gedaan. Weet je dat de Vader hem geen enkele vraag stelt? Wij hadden gezegd van, ja, moet je eens horen, met hoeveel vrouwen heb je geslapen? Ja, ja, misschien met 10 vrouwen. Nou, je moet eerst maar een jaar pastoraal bij Margreet hebben en je laten vrijbidden. Ik zeg niet dat dat niet goed is, maar we moeten zo oppassen dat we het voorwaardelijk maken aan de liefde van God. Oh, heb je drugs gebruikt? Eerst 3 jaar naar de hoop. Ik ben voor de hoop. Maar het is niet een voorwaarde voor de liefde van God. Begrijp dat nou goed. En vaak maken we dat wel van als evangelische christen. Heb je al je zonde al beleden? Vroeger ook, toen ik tot bekering kwam, ook zei ze, je moet al je zonde beleiden. Ook zelfs het pepermuntje wat je hebt gestolen. Van wat je moeder hebt gepakt. En dan ging je hele lijsten maken, alles beleiden. Want als je niet alles beleed, was het niet vergeven. Ik heb nu geleerd dat alles mij vergeven is. En dat ik met blijdschap dingen wil overgeven aan hem. Maar alles is vergeven. De prijs is betaald, man. Maar dat is het evangelie. Dat is het onversneden evangelie. Dat is het onvoorwaardelijke evangelie. Dat is wat Jezus hier naar voren brengt. Hij zei ook niet van, moet je eens horen. Hey, wat heb je met mijn geld gedaan, met mijn poen gedaan? Ik heb je 20.000 euro gegeven. Eerst terugbetalen en dan misschien zullen we kijken of je slaaf mag worden. Maar de vader spreekt helemaal niet zo. De vader zegt ook niet, weet je niet hoeveel pijn je mij hebt gedaan? Hoeveel pijn je mij hebt gedaan? En ik heb het ook vaak in predikingen gehoord. Weet je niet hoeveel pijn je God doet met je zonde? Wee jij. Maar soms moeten we oppassen met die dingen te zeggen. De vader heeft wel pijn, maar hij zal het je nooit verwijten. Hij draagt die pijn zelf wel. En dat ook nog eens een keer dat hij al zijn pijn in zijn vaderhart heeft hij op zijn zoon gelegd. Zijn zoon heeft hij verlaten om jou nooit meer te verlaten. Dus de vader zal jou nooit verwijten. Maar soms doen we dat wel in onze evangelische predikingen. En daar moeten we heel erg mee oppassen. Want dan brengen we een voorwaardelijk evangelie. Terwijl Jezus omschrijft hier de vader op een andere wijze. De vader laat hem geen eens uitpraten, ook nog eens een keer. Hij laat hem nog geen eens uit zijn zonde beleiden, om het zo te zeggen. Maar hij overstelpt hem met zijn liefde en zijn goedheid. En hij bedekt hem met kussen. Je bent mijn zoon. Ik hou van je. En dan zie je dat de vader gaat spreken. En dat is zo geweldig. God spreekt. Zelfs mensen zeggen, ik hoor God niet meer. Maar hoor je God als Jezus tot je spreekt? Hij is het levende woord van God. En als je Gods stem wil verstaan, moet je eerst eens leren luisteren naar Jezus. En hoe Jezus is. En dat hij zegt, als je nou in mijn geloof, mijn lieverd, dan kom je nooit meer in het oordeel. Maar ondertussen leven we 90% van de christenen leven met allerlei vormen van schuld en veroordeling in hun hart. Omdat ze luisteren naar de duivel, naar de aanklager. Terwijl Jezus zegt, als je nou in mij gelooft, kom je nooit meer in het oordeel. Nooit meer. Wat geloven we nou? Ja, maar, dat is wat moet sterven, man. Dan moet je eens een keer echt afleggen. En ze kunnen wel zeggen tegen je, ja, dit Pieterman, je spreekt leugens. Nee, ik probeer te laten zien wat waar is in God. En dat ik je een verklaring geef, ik begrijp je nood. En ik begrijp als mensen niet genezen worden en de vragen die er kunnen zijn. Maar verandert dat God? We leven in een tijd dat dingen ten dele zijn. De duivel gaat rond als een brullende leeuw. Maar Jezus zegt, dit is de Vader. En ik denk als we daar gewoon als een kind naar kijken zonder redenaties, dan kan je de zegen daarvan ontvangen. En weet je, wat er ook gebeurt, hij is bij mij. Hij is mijn God. De Vader spreekt tot mij. En wat spreekt de Vader over ons? Jullie zijn mijn kinderen, de geliefden in wie ik al mijn welgevallen heb. Dat spreekt hij. Door Jezus Christus. En dan zie je dat de Vader komt en die zegt tegen zijn slaven, laat hem bekleden. Hij liet hem bekleden. Hij moet ons bekleden. Verleden week heeft Bert ook gesproken over die hoge priester Jozua in Zacharia 3 vers 1 tot 5. Dat dat de Heer Jezus was en dat Jozua daar stond voor de engels des Heer en de Satan klaagt hem aan. Dat niet goed, en vieze kleren, je ziet er niet uit, een grote neus, je hebt dat fout gedaan. De duivel staat er maar aan te klagen. En dan zegt de engel des Heren, die laat de duivel zwijgen. Dan zegt die engel des Heren, doe me die vuile kleren uit en trek hem een feestgewaad aan. Feestkleren, een statiegewaad. En dat doet ook de vader met die zoon. Die zegt, doe me dat trofje uit. Ik geef hem de mantel van gerechtigheid. Want dat is waar de vader hem mee bekleedt, met de mantel der gerechtigheid. En wat betekent dat? Dat die zoon ineens met al zijn zonden, al zijn fouten, dat hij door de genade van God onschuldig voor God staat. Alsof hij nooit heeft gezondigd. Dat hij zomaar uit een gift of righteousness, uit de gave van gerechtigheid, dat hij ineens in de positie komt dat hij weer erfgenaam wordt van de volle zegen van de vader. Wat heeft hij voor goeds gedaan, die zoon? Vertel het mij eens. Zelfs zijn motivaties waren niet zuiver. Alleen, hij durfde genade te ontvangen. Dat was het enige goede wat hij had. Hij stond niet op zijn recht. Hij zei gewoon, ik ben niet waardig. Ja, dat is ook alleen maar het lam hoor. Maar dat is het geweldige, dat hij liet zich bekleden. En dat vraagt nederigheid. Weet je, om je te laten wassen is een vernederende ervaring. Mensen die ziek zijn geweest of verlamd zijn weten wat dat is. Je onafhankelijkheid teruggeven. Je afhankelijkheid, afhankelijk worden van een ander. En weet je dat de priesters ook in het Oude Testament zichzelf niet mochten wassen? Dat moest de hoge priester doen. Dat moest Mozes doen. En Jezus ook, hij moest ons de voeten wassen. En het is ook nodig dat hij ons wast. Want zelf word je geen millimeter schoner hoor. Door al het chloor en wonderwater wat je gebruikt, word je niet schoner van. We worden alleen maar schoon door het bloed van Jezus. Hij heeft mij gewassen. Amen. Hij heeft jullie gewassen. Halleluja. En dus wat hij dus geeft is dus de mantel der gerechtigheid, zijn vreugde en welgevallen over zijn leven. En hij gaf hem een zegelring. Weet je wat dat is? Zijn creditkaart. Ja. Dat zou je toch niet doen aan een zoon die net 20.000 euro of wat voor bedrag over er doorheen heeft gejaagd. Ga je toch de creditkaart niet geven? Zegelring betekent in die tijd de creditkaart, de handtekening van de vader. Wauw. God geeft aan zondaren die het verziekt hebben zijn creditkaart. Dat is pas genade, hè? Dat is mooi, hè? Ja, ja, moet je eens over nadenken. Maar wat God je geeft is gewoon door het volbrachte werk van Jezus geeft hij blanco checks waar zijn handtekening al op staat. We moeten als kinderen van God dat meer begrijpen. Die zegelring, weet je wel, dat is de naam van Jezus. Op gezag van zijn naam. Mag jij werkelijk pleiten op de beloftes van God. En God heeft het beloofd, hij zal het doen. Het is het recht wat hij geeft. En dat geeft hij je weer terug. Om weer erfgenaam te zijn, mede-erfgenaam met Christus. Je mag de dingen uitbidden. De Heer Jezus zegt ook, ik heb tot nu toe heb ik voor jullie gebeden, maar ik bid niet meer voor jullie. De Vader zelf heeft je lief. Je zal nu in mijn naam bidden. En dat is die zegelring die God ons geeft. Om met vrijmoedigheid weer bij God te komen en te zeggen, Vader, u heeft dit beloofd, dit is waar in Christus, ik wil het zien in dit leven. Laat uw koninkrijk komen, niet in de hemel, alleen hier op aarde. Niet alleen de heerlijkheid straks als hij terugkomt, maar hier op aarde. We hebben de zegelring daarvoor. Maar we hebben veel te weinig vrijmoedigheid als kerk om dat gewoon te zeggen, we nemen het in bezit. We gaan ons met ons voet erop staan, want we hebben de zegelring terug. We hebben de creditkaart in de naam van Jezus. Amen. En dan doet hij ook nog de schoenen aan zijn voeten. Weet hij van schoenen, weet je wat dat betekent, schoenen? Heb je er eens over nagedacht? Wat zegt God tegen Mozes? Mozes, doe je schoenen van je voeten, want de plaats waar je staat is heilige grond. Kom niet er dichtbij, want... Wat zei God tegen Jozua? Jozua, doe de schoenen van je voeten, want de plaats waar je staat is heilige grond. Wat zijn schoenen in de Bijbel? Heb je er eens over nagedacht? Vind je in het boek Rut, hè? Als op een gegeven moment Boaz Rut moet verlossen, is er een andere losser. En dan zie je dat hij op een gegeven moment zijn schoen moet geven. Zijn schoen is het teken van gezag. Het teken van recht hebben. En wat de vader doet, is hij geeft die zoon weer recht om in zijn heilige aanwezigheid te komen. In het Oude Testament moet je schoenen van je voeten doen. Vandaag hebben we, dat is omdat we niet recht hadden vanwege onze zonde, van de zondeval, om in de heiligheid van God te komen. Niemand kon God zien zonder te sterven in het oude verbond. Maar in het nieuwe verbond krijgen wij weer schoenen aan onze voeten. Om vrijmoedig voor de troon van genade te komen, in de aanwezigheid van God te komen en te zeggen, Heilige God, ik mag weer staan voor u, we mogen staan, omdat Jezus ons die schoenen heeft gegeven. En het is het recht wat wij hebben om vrijmoedig te komen. En dat recht is alleen maar het bloed. Niet jouw kerkgang, niks anders. Dat recht is alleen maar het bloed van Christus, waardoor we vrijmoedigheid hebben om te naderen voor de troon van God en vrijmoedig te bidden en te pleiten bij God. We moeten als kerk dat meer en meer ontdekken. Want als je daar geloof aan gaat hechten, zal je dat ook de punch en de power geven om het te doen. Om te zeggen, yes, yes, dat is goed, zeg hé. Daar ga ik in staan, daar ga ik geloven. Ik hoef niet meer te bibberen in Gods aanwezigheid, maar ik mag met vrijmoedigheid komen en dan zie ik, hij is mijn papa. Hij is mijn papa, die zit op de troon. En daarna zien we dat hij het gemeste kalf liet slachten, dat is ook zo mooi. Weet je waarvoor de Joden een gemest kalf hadden, weet je dat? Dat is heel erg mooi, hè? Weet je, dat komt uit het verhaal van Abraham. Er was een traditie, hè, dat ze altijd een gemest kalf hadden staan bij de Joden. En dat komt omdat Abraham op een gegeven moment verscheen de Heere aan Abraham. En nog wel de drie ene God, in drie personen. De Heere zelf, de volheid van de Godheid verscheen aan Abraham. Je kan dat lezen in Genesis 18. En wat doet Abraham dan? Hij loopt naar zijn runderen en hij pakt het gemeste kalf. Want een gemeste kalf was eigenlijk voor God zelf. En de jongste zoon komt terug, stinkend van de varkens. En wat doet de vader? Hij slacht het gemeste kalf. En wat doet hij daarmee? Hij aanvaardt zijn zoon als God zelf. En klopt dat met de Bijbel? Ja. Want als ik geloof in de Heer Jezus, aanvaardt God mij als de Zoon. Halleluja. Hij ziet mij in Christus en hij is in mij. Amen. Amen. En als het gemeste kalf is alleen maar van God zelf, maar Jezus is ook God de Zoon. En ik ben in hem en hij is in mij. En God is zo blij, hij ontvangt mij als de Zoon, als de Koning der Koningen, als de Zoon van God zelf. En het gemeste kalf wordt voor je geslacht. God is goed, hè? De Bijbel zegt dat Jezus hier de Zoon uit, dat Jezus hier de Vader uitlegt. Hij legt de Vader uit. En al het andere wat je in je hoofd hebt over God, laat dat nou eens sterven in je hoofd. En zeg, Heer, ik bekeer me daarvan, van die leugens. Ik wil naar u kijken zoals u, als Jezus hem voorstelt. Jezus is de exacte afdruk van het wezen van God. En het laatste, hij maakte een groot feest met dans. Kent toch niet waar zijn? Ja, het kent toch niet waar zijn? En er staat eigenlijk, dat woordje feest is uit, ergens uit je dak gaan van vreugde. Het is echt feest, het is dansen, het is feest, het is de vreugde van de Heer. Waarom? Dat je weet, ik ben aanvaard, ik ben geliefd. O Heer, laat die vreugde terugkomen. En weet je, kan je wel zeggen, ja, we moeten nou vreugde hebben. Maar het komt als jij gaat begrijpen wie de Vader is. Vreugde komt niet omdat jij gaat proberen vreugdevol te zijn. Vreugdevol komt als je gaat zien de liefde van de Vader en dat hij over jou zingt met gejuich. Dat jij merkt dat de engelen Gods over jou zingen. Dat je gaat beseffen wat de uitmuntende genade van God is. Ik heb één mooie tekst, het komt uit de katholieke vertaling. En die katholieken hebben echt nog wel wat moois. Hij is ook trouwens katholiek, maar niet Rooms-katholiek. Maar Efeze 1 vers 6 uit de Canisius vertaling, nee, is echt smullen. Smullen, ja. Smullen. Weet je waarom de Heer ons heeft verlost, staat er? De Heer heeft ons verlost, hij in Christus. En dan staat er zo mooi, om zijn heerlijke genade te vieren. Hij heeft ons verlost om zijn heerlijke genade te vieren, waarmee hij ons begenadigd heeft in de beminde. En wij zijn in de beminde. Hij heeft al zijn genade over ons uitgegoten. Hij heeft ons benadigd in de beminde. En God wil dat we het vieren. De heerlijkheid van zijn genade vieren. Zullen we daar eens voor gaan? We gaan de heerlijkheid van zijn genade vieren. En dan zie je dat de Vader uiteindelijk weer zijn zoon, zijn kind noemt. Mijn zoon hier. Hij was dood, maar hij is levend. En Vader spreekt levende woorden. Vader spreekt leven in je. Hij zegt, je bent mijn beminde, je bent mijn geliefd door Jezus Christus, je bent heilig, je bent rechtvaardig. En ik hoop dat je dit meeneemt deze week. En dat je in je eigen leven eens na gaat denken van, wat zijn nou eigenlijk nog steeds de leugens die ik geloof? De verkeerde godsbeelden die ik heb in mijn leven. En kijk naar Jezus. Ga niet proberen zelf dingen te verklaren, maar kijk naar Jezus. Want weet je wat het probleem is? Zolang ik nog denk, of jij denkt dat God boos is, zal de boosheid blijven in je leven. Als jij nog steeds denkt dat God jou verwijt en veroordeelt, en je bent niet vrij van veroordeling, zal je altijd jezelf veroordelen en anderen. Altijd. Veroordeling doodt iets in jouw hart. Totdat je ziet, er is in Christus geen veroordeling meer. Zolang je niet totaal aanvaardt de volkomen vergeving in Christus, zal je moeite hebben met vergeven. Zolang jij niet kan aanvaarden die onvoorwaardelijke liefde van de Vader die hij jou aanbiedt, zal je moeite hebben met liefde en liefde te geven. En daarom is het zo belangrijk om Jezus te kennen. En om werkelijk te gaan zien in zijn ogen wie de Vader is. En dat diep tot je hart door te laten dringen door de Heilige Geest. Zullen we bidden? Vader in de hemel, willen wij na jagen u beter te leren kennen. Maar u zelf ook als Vader, u heeft zo verlangd dat we u zouden kennen, dat u uw Zoon heeft gegeven niet alleen om ons te redden, maar dat u zichzelf door uw Zoon wilde openbaren. Wie mij heeft gezien, heeft de Vader gezien. U wilde door de Zoon laten zien de schoonheid van uw karakter, de schoonheid van uw wezen. En dat u een God bent zo vol van liefde en van barmhartigheid. En die liefde en barmhartigheid is tot in eeuwigheid. Wil u daarvoor prijzen en danken. Wil u danken, Heer, dat we gewoon de waarheid mogen kennen door Christus. En ik wil u bidden ook dat u ieder persoon die vandaag aanwezig was hier helpt om met de leugens te breken. De leugens te breken in hun gedachten over God, over zichzelf. Heer, dat door de kracht van uw bloed, dat ook elke bedekking gebroken zal zijn. Dat de kracht van uw bloed de bedekking weg zal nemen. Dus aanklacht, de schuld, de veroordeling. Heer, dat u ieder helpt om te zeggen, ik zal opstaan. Ik wil uit de drek, uit de moeilijkheden staan en naar de Vader gaan. En dat is ook wat ik jullie wil vragen gewoon. De Zoon die zei iets heel moois. Ik zal opstaan en naar mijn Vader gaan en tot hem zeggen, Abba, Vader. Weet je, soms moet je opstaan. En vandaag zit je hier misschien ook dat je zegt, ik ben van verre, ik zit zo in de drek, ik zit in de draf. Ik zit nog zo in mijn zonde vast of ik zit zo in de leugens vast. Ik zit zo onder schuld, ik zit zo onder aanklacht. Ergens is er altijd maar weer die onvrede in mijn leven. Maar vandaag wil ik je de gelegenheid geven om een stap te zetten. En dat is belangrijk. Die Zoon zei op een gegeven moment, ik wacht maar tot de Vader komt. Nee, hij zei, ik zal opstaan en naar mijn Vader gaan en zeggen, Abba, Vader, ik heb u nodig. En wat ik wil vragen is gewoon als je zegt, ja, ik wil uit die drek stappen. Ik heb nodig om ergens uit te stappen. Al is het uit de aanklacht, uit de schuld, uit een zonde waar je aan vastzit. Weet je, vandaag geloof ik dat het een dag van verlossing is. Het is een dag van bevrijding, van vrijheid. We hebben daar veel over gezongen. God wil dat je vrij bent. Wat ik wil vragen is dat je gewoon gaat staan. Dat je zegt, ik ga staan. Ik ga staan en ik wil breken met die leugen. Ik ga staan. Dan mag je gewoon gaan staan. En kijk niet naar elkaar. Wees gewoon eerlijk in God. Wees alsjeblieft eerlijk in God. Soms zijn er zoveel dingen die maar elke keer terugkomen. En misschien zijn het boze dromen, nachtmerries. Iets wat je kwelt, iets wat je kapot maakt in je leven. Maar alsjeblieft in Jezus' naam, zeg gewoon, ik ga staan, ik ga staan, ik ga staan. Ik zal naar mijn Vader gaan. Ik zal terugkeren. Wat ik wil vragen is, die Zoon die ging staan en die ging terug naar de Vader. Kom maar naar voren toe, snel. Kom maar naar voren toe. Kom allemaal naar voren toe. En zeg dat geestelijk ook. Zeg, ik stap hier uit. Ik stap hier uit en ik ga terug naar mijn Vader. Ik stap eruit en ik ga terug naar mijn Vader. En ik zal zeggen, Abba, Vader! En God wil je herstellen. Hij wil je bekleden. Stap eruit. Kom maar naar voren toe. Kom een beetje naar voren. Kom een beetje naar voren toe. Kom een beetje naar voren toe. Kom maar een beetje dichter naar voren toe. wil vragen ook als je met kringleiders, zoals je in je hart hebt gewoon. Ik wil heel graag voor iemand bidden om die liefde van de Vader uit te delen aan iemand. Kom ook even naar voren. Kom er even bij staan. Als er wat mensen uit de zaal zijn. En je bent vervuld met de Heilige Geest. Kom even naar voren toe. En ga bij iemand staan. Dat je een moment voor hem bidt.
Dat de Heer ook iemand naar voren roept die diep gekwetst is door een persoon, door een mens. Diep gekwetst. Ik werd vanochtend wakker eigenlijk met een droom waarin ik die diepe kwetsing gewoon meemaakte. En echt het gevoel kwam ook in mijn hart. Het is echt iets heel serieus. Je bent diep gekwetst, ben je van binnen, door een mens. Maar de Heer gaf dat aan mij, dat gevoel, omdat hij vandaag jou wil nodig om hier ook naar voren te gaan. Om die diepe liefde, die diepe vaderliefde die genezing brengt aan jouw hart, te gaan ontvangen. Kom dan ook naar voren, als dit voor jou is. Kom naar voren, hij is beschikbaar voor jou vandaag.
En stap op en ga naar de Vader terug. Stap op en ga naar de Vader terug. Je hoeft er niet mee te blijven lopen. Als de muziek wat zachtjes kan blijven, dat we even wat kunnen bidden voor de mensen. Zoek iemand op, misschien kan je ook een aantal mensen hier aan de zijkant nemen, Richard, dat ze een beetje hier gaan staan, dat we wat meer ruimte hebben. Er zijn nog wat meer mensen komen die willen bidden. En zegen de mensen met de liefde van de Vader. Profiteer over ze, als ze bekleed worden met de mantel der gerechtigheid. Profiteer over ze, dat ze weer recht krijgen om voor God te komen, dat er diep herstel zal zijn. Als je nog wil opstaan, mag je komen bij de Vader. Ik zal opstaan en naar mijn Vader gaan. Ik zal opstaan en naar mijn Vader gaan.
Wij rennen naar u toe. Wij rennen naar u toe. We kijken vooruit naar uw plan. want u heeft goede plannen. U heeft goede plannen. U zingt over ons. 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 Vreugde in uw huis, o God. Nieuwe vreugde in uw huis, o God. Vreugde in uw huis. Wakker het aan in ons hart. Nieuwe vreugde, nieuwe vreugde. Wakker het aan, wakker het aan. Wakker het aan, wakker het aan. Nieuwe vreugde, nieuwe vreugde, nieuwe passie voor uw naam. Die niet bang is. Een generatie die vrij is. Een generatie die weet wie u bent. Een generatie die hoort wat u zegt. We willen kijken in uw ogen. In uw ogen, in die ogen van liefde, in die ogen van liefde, we willen zien wie u bent, u kennen God, u kennen God. U dieper kennen, God. U dieper kennen, God. Zien wat u ziet.
Er is iemand die zei van ja, nu heb ik het, nu zie ik het. Maar over een paar dagen ben ik het weer kwijt. En dat kan in de strijd van het leven. Maar denk altijd terug aan deze momenten dat je Gods liefde hebt ervaren. Denk altijd terug aan het moment dat je Gods liefde ervaart. En lees het opnieuw. En laat het opnieuw tot je hart spreken, want de duivel is een rover. Probeer altijd het weg te roven uit je hart. Maar zijn liefde is van eeuwigheid tot eeuwigheid.